Dankjewel Maaike voor de vriendelijke inleiding. Dankjewel ook Ilse nog eens voor de leidende rol bij de organisatie van deze lezingenreeks, waarvan ik de voorbije weken ook van aan de andere kant van het auditorium al erg genoten heb. Dankjewel natuurlijk ook aan jullie allen voor uw aanwezigheid en interesse. Ik kan u op mijn beurt meegeven dat Maaike van Liefde zelf op punt staat een doctoraat te verdedigen over het werk van Thomas Prossig, een auteur van een jongere generatie dan degene waarover we het vanavond zullen hebben, maar wel met dezelfde achtergrond. Hij is geboren in de DDR, hineingeboren, zoals dat door de dichter Uwe Kolbe werd genoemd. De DDR was er al toen hij op de wereld kwam, wat Prossig's attitude ten opzichte van die staat mee heeft bepaald. Prossig is een humoristisch auteur die onder meer ook berucht is geworden omwille van de manier waarop hij in zijn werk de draak steekt met auteurs als Christa Wolf. Daarover kan Maaike u veel meer vertellen. Ook zijn werk is in het Nederlands vertaald, maar ecologische vragen zijn voor hem minder centraal. Dat zijn ze zeker wel voor Christa Wolf, die de voorbije decennia zonder meer een van de belangrijkste stemmen geweest is in het Duitsstalige literaire landschap en dat zonder twijfel ook in de toekomst zal blijven. U weet misschien dat Günter Grass in de tijd, toen hij in 1999 de Nobelprijs kreeg, die graag met Christa Wolf had gedeeld. Wolfs werk werd vaak bekroond, ook bij ons. In 1990 kreeg ze een eredoctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel. Eind 2011 is ze overleden en daar is ook bij ons in de pers toen aandacht aan besteed. Vandaag is 4 november. Zondag aanstaande, op 9 november, zal het 25 jaar geleden zijn dat in Berlijn de muur viel. Vandaag, 25 jaar geleden, op 4 november 1989, vond in Berlijn een grote demonstratie plaats. Met een slotbetoging op de Alexanderplatz, waaraan volgens de organisatoren 1 miljoen mensen deelnamen. Zij riepen "Wir sind das Volk" en ze wilden vrijheid, vrije meningsuiting, vrije verkiezingen en een einde aan het misdadige regime van de DDR, de staat die toen net zijn 40ste verjaardag had gevierd. De betoging werd omwille van de grote publieke druk toegestaan door de DDR-regering, maar georganiseerd werd ze door theatermensen. Schrijvers, acteurs en professoren spraken, vandaag exact 25 jaar geleden, het volk toe. En onder hen was ook deze man, waarvan u zich nu afvraagt van waar u hem kent. Het is Ulrich Mühe, de Stasi-officier uit de film Das Leben der Anderen. En ook Christa Wolf beklom op die dag het podium op de Alexanderplatz. Ik toon u een klein filmpje van dat moment.
Demokratie, jetzt oder nie. Und wir meinen Volk.
Wat Wolf zei, toont dat zij het protest van die dagen enerzijds begroette, maar anderzijds toch vooral ook wou waarschuwen voor het gevaar het kind met het badwater weg te gooien. Ze zag een kans in die crisis, maar niet om alles op zijn kop te zetten en de DDR op te blazen, zoals uiteindelijk is gebeurd, maar wel om een andere, betere DDR op te bouwen. Stel dir vor, zei ze, es ist Sozialismus und keiner geht weg. Want in die tijd verlieten, sinds de zomermaanden al, steeds meer DDR-burgers het land via de eerste openingen in het IJzeren Gordijn in Hongarije en via de West-Duitse ambassade in Praag. Op 8 november deed Wolf in het DDR-journaal nog een oproep. Die werd gedragen door andere DDR-auteurs, waarin zij de bevolking vroeg om het land niet te verlaten, maar mee te helpen aan de opbouw van een echt menselijk alternatief voor het kapitalisme, de Dritte Weg. Over de gebeurtenissen van het jaar 89 ga ik niet verder uitweiden, omdat het vanavond niet primair daarover gaat, maar ze kunnen, dacht ik, op een dag als vandaag niet onvermeld blijven. Er was bovendien, daar zullen we het nog kort over hebben, in de context van de DDR en het hele Oostblok een duidelijke band tussen ecologisch activisme en politiek protest. Het filmpje vat vooral samen, denk ik, wat Christa Wolf in de DDR heeft betekend. Zij was een morele instantie die door het volk op een podium werd gezet. Daar werd dus ook wel naar geluisterd. En dat het volk uiteindelijk dan toch besloot om niet voor het communistische alternatief te gaan, maar voor de hereniging. Dat was voor haar en voor heel veel linkse intellectuelen met haar, ook bij ons, een hele grote desillusie. U hoorde Christa Wolf in dat filmpje ook beginnen met een aantal reflecties over taal. De woorden die bevrijd zijn, die plots uitgesproken kunnen worden. En dat is ook in de césuur, de ecologische tekst voor vanavond, erg belangrijk. Met de césuur, berichten van een dag, zoals Störfall, Nachrichten eines Tages in de Nederlandse vertaling van Tinke Davids heet, neem ik u nog 2 jaar eerder terug mee in de tijd. Die tekst verscheen in 1987 en hij werd zowel in Oost- als in West-Duitsland een bestseller. En ook de Nederlandse vertaling, die dan vrij snel volgde, is bij ons enthousiast onthaald. Die vertaling is helaas niet meer in druk. Ze is wel nog in een aantal bibliotheken te vinden. En ik raad u natuurlijk aan om, als het enigszins gaat, de Duitse versie te lezen. Maar goed, het is spijtig natuurlijk dat de Nederlandse versie niet meer gedrukt wordt. Het is een, in vergelijking met de teksten die hier de voorbije weken al de revue gepasseerd zijn, heel korte tekst, slechts 130 bladzijden. In het Duits, 109 in het Nederlands. En de vragen die het werk stelt zijn in vele opzichten nog steeds verrassend actueel. Daarom heb ik besloten om het daarover ook vanavond te hebben. Ik zal tijdens mijn lezing nu een aantal voor mij wezenlijke aspecten van die tekst becommentariëren en hem verder nog van enige context voorzien. En naar het einde toe van mijn lezing, dus binnen een uurtje ongeveer, wil ik graag ook nog iets vertellen over een andere belangrijke literaire stem in het ecologische debat in Duitsland, over Monika Maron, die Maaike net vermeld heeft als auteur waar ik over gepromoveerd heb, die ons ook zal toelaten om een blik te werpen op de huidige stand van het ecologische debat in Duitsland. Duitsland is, daar verwees professor Schoentjes in zijn openingslezing van deze reeks al naar, een land met een heel actieve groene beweging, met diepe culturele wortels, onder meer in de romantiek, de periode die zo bepalend is geweest ook voor Christa Wolf. Het is ook nog niet vermeld, denk ik, in deze context, maar zelfs het woord ecologie, is een Duitse uitvinding, geïntroduceerd door een Ernst Haeckel in de tweede helft van de 19e eeuw, als naam voor de wetenschapstak die de relaties van de organismen onderling bestudeert en de relaties van de organismen tot hun oikos, hun verblijfplaats, hun huis. Met een boutade van Geert van Istendaal, het is een vreemd volk, die Duitsers, een volk van snelheidstuivels en woudaanbidders. Zoveel als inleiding. De césuur dan. Waarover gaat dat en hoe is het verteld? Aan het woord is een schrijfster, die in de eerste persoon als ik vertelt over een dag in april 86. Het is een echt mooie lentedag, de eerste na een hele lange winter. En zij bevindt zich in een buitenverblijf op het platteland in Mecklenburg, ten noordwesten van Berlijn, niet zo ver van de kust van de Oostzee, waar ze omgeven is door een natuur die zij in al haar verse, pril ontluikende kleurenpracht beschrijft. Die vertelstem toont hele duidelijke overeenkomsten met de biografische auteur Christa Wolf, maar er staat een disclaimer aan het begin van de tekst. Geen van de figuren in deze tekst is identiek met een levende persoon. Ze zijn alle door mij bedacht. Het is met andere woorden geen volledig waarheidsgetrouw verhaal, maar het is duidelijk wel heel sterk autobiografisch gekleurd en de locaties, de figuren, de gebeurtenissen verlopen heel parallel aan gebeurtenissen die zich ook echt hebben voorgedaan en lijken heel erg op locaties en figuren die ook echt hebben bestaan. Die beschreven dag is bijzonder omdat hij in het teken staat van 2 catastrofes. Een private, individuele enerzijds en een catastrofe van wereldomvang anderzijds. Op die bewuste mooie dag wordt de broer van de vertelster aan een hersentumor geopereerd. En het is ook de dag waarop bekend raakt dat zich in Tsjernobyl, bij Kiev in de Oekraïne, een kernramp heeft voorgedaan. En rond die twee angstaanjagende gebeurtenissen draaien de reflecties van de vertelster, die zich machteloos voelt en de dag doorbrengt wachtend op nieuws over de beide dingen die op één dag samenkomen. Dus die gedachten van de vertelster gaan heen en weer tussen de operatie van de broer en de berichten van verschillende radio- en televisiestations over die ramp in Tsjernobyl. Tsjernobyl wordt niet genoemd, er is wel sprake van Kiev. Die vrouw, de grote zus, probeert zich het verloop van de operatie in te beelden en ze begint een imaginaire dialoog met haar broer, die natuurlijk niet kan antwoorden. Hij is onder narcose en bevindt zich ook ver van haar verwijderd in Berlijn in een ziekenhuis. Zij is alleen in haar landhuis. Structureel volgt die tekst het verloop van een dag. Van het ontbijt en tandenpoetsen om 7 uur, tot kleine boodschappen, het middageten, werk in de tuin, een dutje, een fietstocht, de voorbereiding van een avondmaal voor de televisie, huishoudelijk werk en tot slot uiteindelijk het naar bed gaan met een boek. En dan eindigt de tekst. Grotendeels bestaat hij uit een lange innerlijke monoloog, dus het is de weergave van een gesprek van die oudere vrouw, vooral met zichzelf, dat reflecties en herinneringen op een associatieve manier aan elkaar reigt. Maar die monoloog wordt wel onderbroken door telefoongesprekken, kleine gesprekjes met dorpsbewoners die ze buiten tegenkomt en die bij haar op bezoek komen, door berichten van radio en tv, door fragmenten van teksten die ze probeert te lezen en tot slot ook door vaak herinnerde literaire citaten. En op die manier komen er ook vreemde stemmen in haar eigen reflecties. Césure probeert de onmiddellijke reacties van het moment vast te houden en volgt vrij strak dat verloop van die dag. Maar de tekst toont ook heel duidelijk dat hij geschreven is vanuit een later tijdstip. Dus als de eerste schok al is gaan liggen en als er meer geweten is vooral over het verdere verloop van die gebeurtenissen die haar angst inboezemen op dat moment. Je ziet dat al aan de ingewikkelde constructie van de openingszin, waarin de staat eens op een dag zullen de kersenbomen ontbloeid zijn. Ik zal hebben vermeden te denken. Dus ik zal hebben vermeden, dat is een voltooid toekomende tijd, denk ik. Het is allemaal wat traumatisch om er direct over te schrijven. Ze blikt terug vanuit een toekomstig moment. De tekst sluit af met de vermelding juni-september 86, dus dat is de ontstaanstijd. En hoe verder de tekst voortschrijdt, hoe groter de afstand wordt tussen het moment van vertellen en het vertelde zelf. In het begin gaat het over een paar weken, tussen april en juni. En op het einde liggen er zo'n 5 maanden tussen de vertelde avond dan, het eind van het boek, en het schrijfmoment. Dus tussen april en september. En met die grotere afstand dwalen de gedachten ook steeds verder af van het specifieke moment naar algemenere vragen en komen er ook steeds meer commentaren op het schrijfproces zelf. De césuur biedt dus berichten van één dag en dat is een werkwijze die heel typisch is voor het hele oeuvre van Christa Wolf, die ook in andere teksten diezelfde structuur van één enkele vertelde dag heeft gebruikt. Bijvoorbeeld in Was bleibt, wat blijft, een tekst die gepubliceerd is in 1990, die een hele grote controverse heeft uitgelokt in Duitsland, waar ik nu niet op zal ingaan. Maar ook die tekst bestaat uit aantekeningen in een soort van dagboekvorm over één bepaalde dag in de jaren 70, waarop een schrijfster, die alweer niet met Christa Wolf geïdentificeerd kan worden, maar er heel sterk op lijkt, zich door de Stasi geobserveerd voelt. Voor een groter project, Eindhaken Ja, 1960 2000, dat in 2003 verschenen is, volgde zij ook de oproep van een krant uit Moskou om één bepaalde dag, de 27 september, heel exact te beschrijven. Dat was een idee van Maxim Gorky geweest. Die wou dat schrijvers over de hele wereld die 27 september precies zouden beschrijven. Christa Wolf is daarop ingegaan en ze is ermee doorgegaan tot in het jaar 2000. Dus het is een kenmerkende structuur voor haar werk die haar toelaat om haar karakteristieke vertelwijze te ontplooien. De twee centrale gebeurtenissen van die dag ontwikkelen zich nu in volledig tegenovergestelde richting, want in de loop van de dag wordt duidelijk enerzijds dat die operatie geslaagd is, maar anderzijds tekent zich ook steeds duidelijker af dat de omvang van de kernramp veel groter is dan oorspronkelijk gedacht. En dat contrast wordt met het verdere verloop van de tijd steeds groter. En dat kan je dan weer aflezen aan alle reflecties op het vertelmoment zelf, dus op de weken en maanden na de vertelde dag. De broer uiteindelijk blijkt weliswaar niet volledig ongeschonden uit die operatie gekomen te zijn. Hij is snel vermoeid, hij is zijn reukzin kwijt, maar hij heeft het wel overleefd. En in het geval Tsjernobyl natuurlijk worden de bewijzen van de schadelijke gevolgen van die ramp voor de volksgezondheid steeds manifester. Nu, die twee zich in tegenovergestelde richting ontwikkelende lijnen zorgen voor een centrale spanning in de tekst die, dat zal uit mijn schets van de inhoud wel duidelijk geworden zijn, hele grote vragen stelt bij onze verhouding tot techniek, technologische ontwikkelingen en vooruitgang. Die spanning bestaat er enerzijds in dat die geliefde kleine broer van de schrijfster die aan het woord is, kan overleven dankzij spitstechnologie, dankzij de stand van de hersenchirurgie, die 30 jaar geleden natuurlijk nog minder ver stond dan vandaag, maar er is ook sprake van robotchirurgie toch al voor hele precieze incisies. Dankzij die hoogtechnologische ingreep kan de kanker uit zijn hersenen verwijderd worden en overleeft hij. Maar in het geval van Tsjernobyl natuurlijk geldt net het omgekeerde. Die kernramp is het symbool geworden voor het falen van technologische vooruitgang en van een door mensen ontwikkelde technologie waarmee de mens zichzelf terzelfde tijd naar de rand van de afgrond brengt. En met open ogen eigenlijk zijn eigen ondergang in de hand werkt. Dus er is sprake in deze tekst van een heel ambivalente verhouding tot technologie. Ruimtelijk tekenen zich twee sferen af in de tekst. Enerzijds zien we de alledaagse, onspectaculaire, huishoudelijke bezigheden van de schrijfster in de badkamer, in de keuken, in de slaapkamer, in de tuin, waar ze telefoongesprekken voert met familieleden, met haar schoonzus, haar dochters, haar kleinkinderen. En anderzijds is er een buitenwereld. Verder weg van haar huis, enerzijds in Berlijn, anderzijds in Kiev, waarover ze berichten krijgt via de radio en de televisie, ook via die telefoon, en waarvan een dreiging uitgaat. Wat daar buiten gebeurt, bedreigt dat private bestaan, dat niet alleen uit heel veel banale handelingen bestaat, maar ook momenten van echt geluk toont. Er is dus een soort private idylle die maar heel moeilijk kan afgeschermd worden van een dreigende buitenwereld waarin er evoluties aan de gang zijn die door dat individu niet gestuurd kunnen worden. Dat zijn denk ik een aantal belangrijke elementen om te begrijpen waar het over gaat in de tekst, hoe hij verteld wordt en hoe hij gestructureerd is. De titel van de tekst, De césuur, verwijst in het Nederlands naar de breuklijn die die dag heeft toen ontstaan. Naar een tijd voor die ene dag en een tijd erna. Alweer, zo had ik de indruk, had de tijd en voordien en nadien geschapen, staat op pagina 39 van de vertaling. Het leven na die dag is niet hetzelfde gebleven. Wat tot dan gedacht werd en kon worden geloofd, geldt daarna niet meer. De oorspronkelijke titel echter, Störfall, doet iets anders. Met Störfall verwijst Christa Wolf naar het persbericht, naar de nachricht waarmee het Russische persagentschap TASS in 86 de wereld inlichtte over wat er op 26 april in de buurt van Kiev was gebeurd. En ook daar heb ik een citaat bij. Vorige week zaterdag om 1.25 uur plaatselijke tijd is er brand ontstaan in de machinekamer van het vierde reactorblok. Het ontstaan van die brand is te wijten geweest aan het samenloop van een aantal ongelukkige omstandigheden van onvoorziene aard. Wat volgens fysici slechts eens in de 10.000 jaar had kunnen gebeuren, is nu gebeurd. 10.000 jaar zijn samengesmolten tot deze dag. Zo staat het op pagina 44 in de tekst. Die laatste zinnen zijn natuurlijk een afterthought van de vertelster. De eerste zinnen geven het laconieke 20 seconden durende persbericht weer dat de Sovjet-autoriteiten de wereld insturen op 28 april, een maandag nadat de bewuste brand zich in de nacht van vrijdag op zaterdag, dus van 25 op 26 april, had voorgedaan. Er is dus enige tijd overgegaan voor de Sovjet-autoriteiten het nodig vonden om de wereld in te lichten. Het is zo dat toen eerste berichten dat er mogelijk iets niet pluis was, kwamen uit Zweden. Daar was een verdacht hoge dosis radioactieve straling gemeten en was men beginnen vermoeden dat er misschien ergens vanuit de Russische richting iets verkeerd was gegaan. En dat was dan de aanleiding voor die hele korte persmededeling, dik 2 dagen later, waarin er sprake is van een störfall, een storing in de normale werking van die kerncentrale. Men probeerde met andere woorden met alle mogelijke middelen te doen alsof er niets bijzonders aan de hand was, een storing. En daarop alludeert ook die Duitse titel van het werk, Störfall. Hij plaatst een heel dik vraagteken achter dat woord. Is daar wat sarcastisch over. En dat verdwijnt een beetje natuurlijk uit de Nederlandse versie, Césure. Die ook iets belangrijks uitdrukt over de tekst. Maar hij laat die kritische noot toch een beetje verdwijnen. Dus op 28 april kunnen we de vertelde dag dateren waarop de operatie en het bekend worden van de kernramp samenvallen, niet de operatie en de kernramp zelf. Op de dag van die eerste aankondiging was er dus geen sprake van een catastrofe. De vertelster bedenkt in de tekst: het woord catastrofe mag niet gebruikt worden zolang het gevaar bestaat dat de catastrofe in een ramp verandert. Dat is een wat onhandige vertaling voor het elegantere Duitse: zolang er wie die gevaar besteedt, dat als de catastrofe dat verhängnis wordt. Verhängnis is het noodlot. Het is dus een dag geweest waarop het gewicht van woorden heel erg zwaar werd, waarop het bewustzijn over mogelijke manipulaties van de taal werd aangescherpt. Gorbachev, die op dat moment aan zijn ideeën over glasnost, openheid aan het werken was, zou later beweren dat de manier waarop de Sovjet-autoriteiten met hun communicatie over Tsjernobyl omgegaan zijn, eigenlijk de echte katalysator geweest is voor de hervormingen en uiteindelijk het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Dus Tsjernobyl als echte oorzaak voor het verdwijnen van de Sovjet-Unie volgens Gorbachev. Sommigen onder ons zullen zich allicht zelf ook nog herinneren dat er bij ons regelrechte paniek ontstond na die ramp, omdat er zoveel onduidelijkheid was over de te volgen veiligheidsmaatregelen. Niet alleen was het heel moeilijk om te bepalen wat er moest gedaan worden omwille van de uitdaging met alle technische aspecten van die ramp rekening te houden, maar natuurlijk ook vooral omdat er hele gebrekkige informatie doorstroomde vanuit Moskou en het gebied van de ramp. Het was, denk ik, maar ik was heel klein, de tijd waarin dan ook Armand Pien, onze weerman, verweten werd dat hij het volk voorgelogen had. Dankjewel voor het bevestiging. Wat hij later heeft becommentarieerd ook met de mededeling dat hij zelf niet over de noodzakelijke info beschikte. In elk geval, men probeerde te doen alsof het allemaal wel meeviel, wat niet alleen een legitieme poging was om paniek te vermijden, maar van Sovjetkant uit natuurlijk ook vooral een poging om gezichtsverlies te vermijden en om te vermijden dat zou moeten toegegeven worden dat het systeem gefaald had. En ook de berichtgeving uit de DDR, satellietstaat van de Sovjet-Unie, volgde grotendeels diezelfde strategie van het bagatelliseren. En je ziet in de tekst hoe de vertelster probeert om via verschillende radio- en tv-stations dan informatie te vergaren en te vergelijken. hoe ze kritisch is ten opzichte van de zelfzekere presentatie van een aantal experts die doen alsof er niet zoveel gebeurd is, die tegengesproken worden door anderen, maar die dan alweer op een minder geloofwaardige wijze worden geportretteerd. Ze heeft het over de partijen waarin de openbaarheid op voorspelbare wijze uiteenvalt. Wat een duidelijke verwijzing is naar die koude oorlogssituatie waarin informatie heel ideologisch gekleurd kon zijn. En in de DDR kon men natuurlijk ook, tenminste in het grootste stuk van de DDR, Westfernsehen ontvangen. Dus zij kon ook beide versies naast elkaar leggen. 28 april 86, dat is zoals gezegd een dag waarop veel metaal is gebeurd en daaraan is die vertelster, een schrijfster, op bijzondere wijze gevoelig. Een catastrofe mag geen catastrofe heten, een ramp is geen ramp, het is een storing. En die schrijfster merkt dat ook zij zelf op die dag nog veel meer dan anders begint na te denken over woorden die wel en niet kunnen worden gebruikt. En ik keer nog eens terug naar de openingszin. Eens op een dag waarover ik niet in de tegenwoordige tijd kan schrijven, zullen de kersenbomen ontbloeid zijn. Ik zal hebben vermeden te denken geëxplodeerd. De kersenbomen zijn geëxplodeerd. Zoals ik dat een jaar geleden, al was ik niet meer totaal onwetend, niet alleen zonder meer had kunnen denken, maar ook zeggen. Dus ze vermijdt het gebruik van geëxplodeerd, omdat het zijn neutraliteit, zijn onschuld kwijt is. Na Tsjernobyl wordt een explosie onvermijdelijk geassocieerd met die catastrofale kernramp. En dat is iets waarvan zij de natuur, die zij net in haar pracht wil beschrijven, wil vrijwaren. Wat natuurlijk niet lukt, want door te zeggen wat ze wil vermijden, zegt ze het natuurlijk toch. Woorden en dingen die ze aanduiden veranderen die dag drastisch van betekenis. Dat valt daar vooral op in haar contact met het landschap rond haar heen. Ze kijkt ineens met andere ogen naar haar tuin. Ze vraagt zich af of ze de groenten die ze probeert te planten ooit wel zal kunnen opeten. Er werd toen ook gewaarschuwd voor het eten van groene groenten die misschien gecontamineerd zouden kunnen zijn. De paardenbloemblaadjes die ze uit gewoonte plukt om ze als sla op te eten, gooit ze dan toch maar liever weg. De launische forellen waarover ze wil zingen in de douche. Dat is een bekend lied van Schubert, die launische forelle die in een Bechlein Helle zwemt. Wordt plots een opslagplaats voor radioactieve afvalstoffen. Dat geldt ook voor de paling die een lokale vissersvrouw dan komt brengen. Iets later op de dag, vers gevangen uit de watertjes uit de omgeving waar ze zich bevindt. Maar nu gevaarlijk geworden. Ook een wolk die ze ziet is niet langer een idyllisch element aan de hemel, maar natuurlijk wordt ook die onmiddellijk in verband gebracht met de angst voor die radioactieve wolk die aan het opschuiven is. En ook verwijzen naar een stralende hemel, zoals ze normaal zou doen op een dag als toen, lijkt niet meer op zijn plaats, want stralen en straling, dat is plots gevaarlijk geworden. Dus die hele Duitse lange traditie van natuurlyriek verschijnt in een ander radioactief licht. Dat is de manier waarop die ramp haar alledaagse kleine geluk corrumpeert. Ook de telepathische stralen die zij als een soort van good vibes naar haar broer zou willen sturen, zouden wel eens gevaarlijk kunnen zijn, wat haar ertoe aanzet hem te verzekeren dat die stralen waarvan ik spreek, broer, heus niet gevaarlijk zijn. Alles gaat goed, dat is de boodschap die ik je, voordat ze je in de slaap van de narcose brengen, als een gebundelde straal energie toezend. Op een mij onbekende manier doorkruisen ze de verpeste luchtlagen zonder besmet te worden. Straling, stralend, het krijgt een dubbele betekenis, net ook in de context van die kanker, die misschien, het blijkt uiteindelijk niet het geval te zijn, maar nog eens zou moeten bestraald worden, waar je weer een dubbelheid voelt in de beoordeling van technologie. Enerzijds zijn die stralen gevaarlijk, anderzijds in het geval van die kanker zouden ze ook levensreddend kunnen zijn. Op een gelijkaardige manier denkt de vertelster ook na over de vele dimensies van het werkwoord splitsen, splijten, van het concept splitsing, met hele verregaande gevolgen in dit geval. Haar reflecties daarover vormen het begin van een associatieve gedachtegang die naar de kern van de tekst gaat. Het is merkwaardig, denkt die vertelster, dat atoom in het Grieks hetzelfde betekent als individu in het Latijn, onsplijtbaar. Dus het lijkt erop dat zowel diegenen die ooit zijn begonnen met kernsplitsing, met het onderzoek dat heeft geleid tot het ontwikkelen van nucleaire energie, maar natuurlijk ook tot atoombom, verboden gebied betreden, dat zij openbreken wat door de natuur als eenheid aangeboren is, het atoom. En iets gelijkaardigs geldt ook voor die hersenwetenschappers die aan het snijden zijn in het brein van de broer van de auteur, een operatie die voor hem een niet gering risico inhoudt op een persoonlijkheidsstoornis. Zal hij aan die incisie een verandering overhouden van zijn karakter? Dus ook daar is de vraag, zijn die aan het snijden in dat wat niet had mogen versneden worden, wat individeerbaar individueel is? Die dimensies van splitsing worden daarna verder onderzocht. Er komen nog heel veel verwijzingen naar in de tekst en die vertelster denkt ook over haar eigen gespletenheid na, over haar schizofrenie als schrijfster, die te maken heeft met de concrete veronderstellingen ook van het schrijfproces, waarvoor zij zichzelf deelt in een verteld ik en een vertellend ik. Dus ze blikt terug op zichzelf, ze praat met zichzelf, soms luidop. Ze heeft het over een ik dat zich terwille van het denken van mij pleegt af te splitsen, over een dubbelheid in haarzelf, die we ook voelen in haar morele beoordeling van de dingen. Terug naar de kernsplitsende nucleaire wetenschappers in hun labo's. Die worden in Stoffel geportretteerd als tragische helden, met een Faustiaans verlangen naar kennis en dat is het gevaarlijke, ook naar meer dan louter kennis. Op pagina 30 lezen we over geleerden die, niet weerhouden door enige eerbied, hetgeen de natuur van binnen bijeenhoudt, niet alleen willen leren kennen, maar ook gebruiken. En in dat citaat schuilt een duidelijke verwijzing naar Goethe's Faust, een werk dat in de Great Books lezingen in de permanente vorming vorig jaar is behandeld. Het verhaal van die man die rusteloos streeft naar kennis en die in zijn beroemde monoloog uit het eerste deel van Faust verklaart waarom hij zich heeft overgeleverd aan de magie. Drum hab ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauch, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innern zusammenhält, schau alle Wirkungskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält, das ist Fausts grootste Wens, die nicht mehr volstaat voor de Star Warriors, die wetenschappers uit de moderne wereld, zoals ze in de gedachtegang van de vertelster ook worden genoemd, en die geen respect hebben voor wat de natuur van binnen bijeenhoudt. Ook op andere plekken kan de vertelster zich niet van het gevoel bevrijden dat die wetenschappers een pact hebben gesloten met de duivel, een duivel waar zelfs communisten natuurlijk niet meer in gelooft, maar dat ze dus verboden gebied betreden en aan het morrelen zijn aan dingen waar niet aan te morrelen valt, dat ze te ver gegaan zijn en dat ze vooral het punt niet hebben herkend waarop ze de technologische evolutie die ze zelf in gang hebben gezet een halt hadden moeten toeroepen. We krijgen dus een beeld van wetenschappers die verkeerd bezig zijn, maar daar misschien zelf helemaal niet zoveel aan kunnen doen, omdat ze zich niet kunnen onttrekken aan een zekere lokroep. Iets wat hen drijft, maar dat ze zelf niet herkennen. Als iemand eenmaal was begonnen met uitvinden, of met ontdekken, of met ontwikkelen, dan kon hij daar gewoon niet meer mee ophouden. Net als de ratten, zei ik, die onophoudelijk de lusttoets indrukken. Dus vanuit de ontleding van een woord ontwikkelt zich in de tekst een hele associatieve gedachtegang die meer verbanden suggereert dan dat hij eigenlijk echt tot conclusies komt. Maar die blijft cirkelen rond die ene centrale vraag in Wolff's tekst: hoe is de mens zijn eigen vijand geworden? Zo voerde de mens zichzelf zijn feind. Vertrekkend vanuit reflecties over woorden die ineens een andere betekenis krijgen op die ene dag, denkt de vertelster na over de omgang van de mens met zijn technische creaties. En dat is natuurlijk een heel bekend topos uit de literatuur, minstens sinds Frankenstein, waarop ook andere ecologische teksten alluderen. Dat hebben we nog gezien bij Margaret Atwood ook. En het is een vraag die relevant blijft tot op de dag van vandaag, als bijvoorbeeld, zoals een paar weken geleden, onze Gentse professor Petra de Zutter aan de alarmbel trekt over technisch mogelijke varianten van menselijke voortplanting die daarom niet noodzakelijk wenselijk zijn, dan stelt zij natuurlijk in principe weer diezelfde vraag. De vertelster in Stoffel vraagt zich af: zou er in onze eeuw slechts een rachtdun wandje zijn tussen een technische fantasie in de gedachten en de verwerkelijking daarvan? Die vraag is natuurlijk niet enkel relevant voor exacte wetenschappers, maar minstens in dezelfde mate voor menswetenschappers, wiens taak het net is om daarover na te denken. Nu, in verband met het hele vraagstuk van kernsplitsing gaat Wolff in haar tekst op zoek naar wat zij noemt de wortels van onze vernielzucht. Van een onwaarschijnlijke lust in vernietiging, van iets wat zij in psychoanalytisch opzicht ook wel als de doodstrift van de mens identificeert. De tekst maakt gewag van een fascinatie voor technologie als erzat, vervanging voor liefde, toont mannelijke wetenschappers aan het werk in labo's, in een milieu zonder vrouwen en kinderen. En op het einde van Stoffel blijkt er dan één uitzondering te bestaan op dat patroon, waarop de schrijfster haar hele hoop vestigt. Er is sprake van een jonge, veelbelovende wetenschapper, een moderne Faust, Peter Hagelstein, wiens inzichten in het instituut waar hij werkt misbruikt zouden kunnen worden, waar zijn vrouw tegen protesteert en hij biedt een tijd weerstand, maar uiteindelijk blijkt dat hij eruit gestapt is onder druk van zijn vrouw. Dus tegenover die angstaanjagende wereld van oncontroleerbare technologische ontwikkelingen in de buitenwereld plaatst die tekst, daar heb ik in verband met de ruimtelijke ordening al naar verwezen, een leefwereld van kleine, alledaagse, banale beslommeringen die vaak heel vrouwelijk geconnoteerd zijn en die te maken hebben met het huishouden en met kinderen en met de volgende generatie en wat die kinderen dan moeten eten na die ramp en het in stand houden van het leven. Dus Christa Wolff is niet voor niets een heldin geworden van de feministische beweging in de jaren 80 en haar kritiek op het patriarchale karakter van de Europese beschaving is in deze tekst denk ik minder gesofisticeerd uitgewerkt dan in Cassandra. Het is een theatertekst uit dezelfde periode, 2 jaar eerder verschenen, waarin Wolff de mythe van de onheilsprofetes Cassandra herschrijft, een soort van alternatieve vrouwelijke geschiedschrijving probeert, waarin Cassandra dan een zieneres wordt die een striemende aanklacht formuleert tegen de dominantie van een mannelijke, instrumentele logica die ervoor zorgt dat mensen andere mensen gaan uitbuiten, die ook alle andere zachtere waarden moet uitsluiten. En je voelt wel dat diezelfde overtuiging ook Wolff's beoordeling van Tsjernobyl kleurt. Goed. Betekent dat dan dat de good girls en de bad boys zo gemakkelijk te identificeren zouden zijn bij Wolff? Nee, geen sinds. Anders was het een heel banale tekst geweest en dat is het denk ik allerminst. Want het is lang niet zo dat de schrijfster zichzelf als vrouw zou vrijpleiten van alle schuld en die eenvoudigweg anderen, de mannen in de schoenen zou schuiven. Dat zou net een verderzetten zijn van diezelfde desastreuze logica. Zij herkent in tegendeel heel veel van het streven van die beschreven wetenschappers. En ze stelt de vraag of het wel zo eenvoudig is om zich van hen af te grenzen. Het is de broer van de schrijfster die op een bepaald moment duidelijk maakt dat ze niet zo hoog van de toren hoeft te blazen. En ze herinnert zich, jij zei, ik mocht niet aanmatigend zijn. Ik moest liever aan mezelf denken. Kon ik mezelf soms tegenhouden? Had ik soms niet een keer tegen hem gezegd dat woorden konden treffen en zelfs verwoesten als een projectiel? Kon ik soms altijd afwegen? Was ik altijd bereid af te wegen wanneer mijn woorden kwetsend en wellicht verwoestend werden? Dat was waar het deze dag om ging. Die passage toont hoe een tekstconstructie als deze, ook al gaat het om een innerlijke monoloog, toch andere stemmen aan het woord laat. Via die herinnering komt die broer ook binnen. Ook op die momenten waarop andere auteurs worden geciteerd, zie je een meerstemmigheid aan het werk, waarin volgens mij een groot deel van de kracht van verhalend proza bestaat als het gaat over het belichten van de complexiteit van fenomenen die nooit slechts één kant hebben. Dus in dit geval moet die schrijfster nog maar eens nadenken over taal, over hoe zij als auteur met haar eigen wapen omgaat. En ze beseft dat ze zich vaak net zo min kan inhouden op momenten dat zij anderen misschien waarschijnlijk al schade berokkent. Tijdens haar zelfonderzoek, dat in de loop van de tekst steeds dieper graaft, stelt ze nog een veel fundamentelere overeenkomst tussen zichzelf en die moderne Faust vast. Ik zal dus moeten toegeven, later, niet vandaag, vandaag niet, dat die mannen die het vreedzame atoom najaagden, zich lieten leiden door een utopie. Voldoende energie voor iedereen en tot in alle eeuwigheid. Geleerden die een werk, ik hoop hun utopie, verdedigden. Monsters? Maar heb ik dan gezegd dat het monsters waren? Brengen de utopieën van onze tijd onvermijdelijk monsters voort? Waren wij monsters toen we omwille van een utopie, rechtvaardigheid, gelijkheid, menselijkheid voor allen, een utopie die we niet wilden uitstellen, streden tegen diegenen in wier belangen de utopie niet paste, past, en ondanks onze twijfels ook tegen degenen die durfden te betwijfelen dat het doel de middelen heiligt. Wat hier in die toch wel aangrijpende gedachtegang tot uitdrukking komt, is een diepe, een hele fundamentele twijfel aan utopieën of aan de realiseerbaarheid van utopieën die blind kunnen maken voor de prijs die hun realisatie kost. En dat geldt natuurlijk in dezelfde mate voor de vooruitgangsutopie van de wetenschappers als voor de vooruitgangsutopie waarop de communistische staat was gebouwd. Er zit in dat citaat ook een verwijzing, denk ik, naar Goya. El sueño de la razón brengt monsters voort. De slaap van de reden brengt monsters voort. Dat brengt ons terug naar wat 25 jaar geleden is gebeurd, toen de bevolking van de DDR definitief heeft duidelijk gemaakt dat nee, het doel de middelen niet heiligt. En Störfall is zeker een tekst waarin Christoph Wolff nadenkt over de redenen waarom het met de DDR niet verder kon zoals het ging, en waarin zij ook heel zelfkritische vragen stelt bij haar eigen rol, bij het verdedigen van de utopie en de prijs die zij daarvoor heeft betaald op het vlak van zelfbedrog, zelfcensuur, van denkverboden, zoals dat in het Duits heet, van dingen die je jezelf verbiedt om te denken. Ook op het vlak van geruïneerde menselijke relaties. Daar is zij dan dieper op ingegaan in Sommerstück. Dat is de tekst waar ze eigenlijk aan het werken was toen Tsjernobyl gebeurde. Het manuscript wat ze onderbroken heeft dan om Störfall te schrijven. Ze verwijst daar ook naar in de tekst. En Sommerstück is een verhaal wat zich afspeelt in gelijkaardige omstandigheden, waarin ze nadenkt over de kostprijs uiteindelijk van het in stand houden van de utopie op het vlak van vriendschappen. Omdat natuurlijk mensen om ideologische redenen dan uit elkaar gingen. Aan het einde van de tekst ontwikkelt de schrijfster nog een hele complexe gedachtegang naar aanleiding van haar lectuur Laat op de avond in bed van Heart of Darkness, de beschavingskritische roman van Joseph Conrad uit 1900, waarin het gaat over onze eigen Belgische koloniale geschiedenis in Congo ten tijde van Leopold II, en waarin een man geportretteerd wordt in een Marlowe die een gevaarlijke fascinatie ontwikkelt voor een absolute barbaar in die koloniale omstandigheden, die moordt en vernielt omwille van het profijt, in een Kurtz. En Marlowe in die tekst herkent in hem uiteindelijk een dubbelganger van zichzelf. Dus hij wordt geconfronteerd met een hele donkere kant van zichzelf. Hij voelt zich gespleten en hij krijgt het gevoel tussen valse alternatieven geplaatst te worden, tussen een open onmenselijkheid en een verdoken onmenselijkheid. En dat is het raadloze gevoel dat heel sterk ook leeft bij Wolfs vertelster in deze tekst, in Störfer. Daarmee zijn we aan het einde van het boek. Zij heeft Heart of Darkness gelezen in haar bed en daar sluit het verhaal af. Ik had u beloofd nog kort in te gaan op een andere stem ook uit het ecologische debat in Duitsland. Dat ga ik kort doen, in een paar minuten nog, zodanig dat we dan daarna nog over aspecten van Störfer kunnen nabespreken, discussiëren over dingen die ik niet volledig heb uitgewerkt. Het is al duidelijk geworden dus dat tussen ecologisch activisme en kritische vragen bij het politieke systeem in de context van de DDR, van het hele Oostblok eigenlijk, een duidelijke band bestaat. Dat kon dan algemene beschavingskritische dimensies aannemen, zoals bij Christa Wolf, maar het kon ook veel concreter worden. Zoals bijvoorbeeld in het geval van een aantal in de DDR bestaande samizdaad-tijdschriften, die dus in eigen beheer door privépersonen werden geschreven en dan gekopieerd of gestenseld in die tijd en verspreid en besproken, waarin ook vragen werden gesteld bij al datgene wat in de DDR zelf in ecologisch opzicht allemaal misging. Dat zijn natuurlijk dingen waarover je bij Christa Wolf niets leest. Zij kon wel bij een officiële DDR-uitgeverij terecht, maar betaalde daar natuurlijk wel een prijs voor. Daar alludeert ze ook nog op in dit fragment, op de dingen die zij te weinig heeft gezegd. Te beschroomd en te laat. De eerste milieuroman uit de DDR werd geschreven door Monika Maron, die in 1978 al een tekst klaar had, die heette Vloekasje. Die is niet vertaald in het Nederlands, maar dat betekent dus vliegas. En daarin portretteert Maron een journaliste die van haar krant de opdracht krijgt om naar B te gaan. En B, dat wordt dan wel duidelijk, staat voor Bitterfeld, maar in West-Duitsland werd het eigenlijk als een symbool voor Brokdorf gelezen, waar een kerncentrale stond. Bitterfeld is een belangrijk industriegebied in Oost-Duitsland, al van in de 19e eeuw, met veel chemische fabrieken, waar ook bruinkool werd ontgonnen. Een zeer inefficiënte energiebron waar de DDR-staat aan vasthield, ondanks de zware luchtverontreiniging die dat veroorzaakte. Van de journalisten wordt een hele positieve reportage verwacht over de mate waarin de DDR, de Arbeiter- und Bauernstaat, zorg draagt voor zijn arbeiders. Maar in plaats daarvan schrijft die vrouw: B is de schmutzigste stad Europas. De meest vervuilde stad van Europa. En dat uitgerekend in een socialistisch land. Net zo min als die reportage van die journalisten in het boek is het boek zelf in de DDR gepubliceerd, ook al was het eigenlijk wel voor die markt bedoeld. Na hele lange onderhandelingen, 3 jaar, met het ministerie van Cultuur in de DDR is het uiteindelijk in West-Duitsland verschenen. Het was te open over de dimensies van vervuiling en over de prijs die een hele grote groep mensen betaalde voor het in stand houden van die DDR-economie. Maar er ontstaat in Vloekasje veel vragen die Christoph Wolff in de césuur eigenlijk ook stelt, maar op een hele andere toon. Ik wil daar vooral vermelden in deze context, omdat zij vrij recent, in 2009, teruggekeerd is naar Bitterfeld. Die regio die 30 jaar geleden zo getekend werd door zwaar vervuilende industrie, maar die sinds de eeuwwisseling ongeveer een voortrekkersrol is gaan spelen in de zogenaamde Duitse energiewende. U weet waarschijnlijk dat Duitsland al langer, en zeker sinds Fukushima met een nog grotere overtuiging, een politiek akkoord heeft bereikt over de uitstap uit kernenergie. Dus de kerncentrales moeten daar definitief dicht in 2022. En het land doet hele grote inspanningen om fossiele brandstoffen ook meer en meer door hernieuwbare energie, door wind, door zon, door water te vervangen. Ze hebben daar een erneuerbare energie gezet. Wat Maron in haar non-fictiereportage over Bitterfeld beschrijft, is de oprichting van een Solar Valley rond Bitterfeld. Dus naar analogie met Silicon Valley is daar in die streek, die nu grotendeels gesaneerd is, een industrie opgericht rond zonne-energie. En op de plaats waar bruinkoolmijnen lagen, ligt nu een landschaftspark met mooi blauw water en veel groen waar wordt gezeild enzovoort. Helmut Kohl deed na de hereniging van Duitsland een uitspraak die hem lang heeft achtervolgd, waar hij heel erg voor werd uitgelachen. Hij zei: in het oosten zullen vanaf nu bloeiende landschappen ontstaan, bloeiende landschappen. En iedereen dacht, ja, het zal wel. Maar het verhaal wat Maron dus vertelt in Bitterfeld dat Bogen lijkt enigszins te bevestigen dat daar misschien toch wel iets van waar is geworden, omdat Solar Valley niet alleen een alternatief biedt op energieproductie, op het vlak van energieproductie voor vervuilende fossiele en nucleaire energie, maar vooral ook arbeidsplekken heeft geboden aan heel veel arbeiders die na de ontmanteling van de DDR-industrie werkloos waren geworden. En vooral is dit ook een verhaal dat ontstaan is vanuit een harmonieuze samenwerking tussen Oost- en West-Duitsers. En het is geen verhaal van een kolonisatie van het Oosten door gewikste West-Duitse ondernemers. Intussen hebben die zonnepaneelproducenten in Duitsland, dat lang wereldleider geweest is op dat vlak, een flinke klap gekregen door Chinese concurrentie. Door financiële crisis ook, maar dat neemt niet weg dat er vandaag nog altijd dus daar mensen actief blijven die heel hard zoeken naar alternatieven voor kernenergie en dat die streek beetje bij beetje nog groener wordt. Momenteel kreunt Duitsland, net zoals wij, onder een subsidiekater voor groene energie. Daar is bij ons deze dagen heel veel over te doen, wie die factuur zal blijven betalen. Dat is een vraag die net zo in Duitsland wordt gesteld. Onze ministers hebben destijds ook hun idee met de groene stroomcertificaten natuurlijk in Duitsland gehaald. Daarmee is denk ik de cirkel van 25 jaar nadenken over energiepolitiek, of denk ik 25 jaar sinds Tsjernobyl in Oost-Duitsland, rond. Het is duidelijk dat we van literaire auteurs geen technische oplossingen hoeven te verwachten voor de problemen die zich daar stellen, maar ik wil voor het slotwoord graag nog eens terugkeren naar Christoph Wolff, die antwoordt op de vraag wat wij van literaire teksten dan wel kunnen verwachten.
Meine Beziehung zu dem Leser ist ganz eindeutig definiert als die eines gleichberechtigten Partners. Das ist für mich der Weg. Dass ich eine Botschaft hätte an den Leser, das könnte ich nicht sagen. Denn wenn ich die hätte, dann würde ich also die Wissenschaftler das ja tun, am Ende ihrer Artikel-Summary schreiben und dann in 5 Zeilen. Also das haben wir übrigens Wissenschaftler manchmal bei Lesungen gesagt, und fassen wir doch mal zusammen, was sie meinen. Und genau das geht bei Literatur eben nicht. Wenn eine Zeile zu viel ist, dann ist es.
Er zijn geen ondertitels bij, maar u zal het wel gehoord hebben. Wetenschappelijke conclusies zijn daar niet te vinden. Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken, een beetje met mijn bespreking van de césuur, dat literatuur ons wel gevoelig kan maken voor de noodzaak om na te denken over denkpatronen die ten grondslag liggen aan ontsporingen. En dat zij ons kan warm maken voor de noodzaak ook om rekening te houden met andere, minder destructieve denkwijzen. Dank u wel.
Dank u wel, Elke. Dus uiteraard tijd voor de vragen, opmerkingen, commentaar enzovoort. Maar eerst wil ik jullie nog de volgende lezing aanbevelen. Dus niet volgende week, maar de 20e. Omdat het volgende week waterstilstand is. En dan zal Mara Santi over Gomorra van zijn er al vragen voor de actie? Maar ik heb wel een vraag op het einde. Zegt ze, ik heb geen boodschap voor mijn lezer en, naast die wetenschappelijke besluiten. Maar ik heb ook geen boodschap. En dat is iets wat in dit boek ook niet zit, vind ik. Dus ze spreekt zich niet uit tegen of voor kernenergie. Ze denkt zo gewoon een beetje. En is dat net iets... Bij Brussig bijvoorbeeld is dat een van de redenen waarom dat hij zo kwaad is op haar. Omdat zij als DDR... schriftstellerin en dus schrijfster van de DDR zo'n belangrijke positie inneemt en toch zo weinig activisme toont. En ik vraag me af of jij dat zo gelezen hebt of niet. Dus zijn oproep aan haar lezers?
Hierin zeker niet, hè? Nee, hierin voel je net een enorme dubbelheid, niet alleen in haar beoordeling van die technologie, maar vooral ook in haar beoordeling van vooruitgang op zich. Hè. Want het is natuurlijk zo dat inherent aan de hele ideologie van de staat waar zij zich mee blijven identificeren is, het concept vooruitgang was. Dus in dat opzicht is dit een heel dubbel boek. Ik dacht dat je vraag in een andere richting ging. Eigenlijk dacht dat je wou zeggen, Christoph Wolff was toch net de auteur die altijd een heel duidelijke boodschap had. He, als je ze zag staan op het podium op de Alexanderplatz, dan had zij een boodschap. En ik denk dat een van de redenen waarom Broes zich zo de draagstik met haar ook te maken heeft met de mate waarin zij vaak wel, zeker als ze dan niet in literatuur aan het werk is, pretenderen de waarheid in pacht te hebben vaak. Herkend te hebben wat het beste is voor de mensheid. Maar ja, de reden waarom ik Stoffel en Sommerstuk zo'n mooie, elegische, triestige teksten vind, is net omdat ze hier heel erg nadenkt over de mate waarin ze gelijk heeft gehad en over de fouten die ze de prijs die ze betaald heeft voor het blijven verdedigen van die boodschap. Want het gaat niet alleen over een censuur die ze zichzelf oplegt bij het beschrijven van de natuur, maar het gaat natuurlijk veel verder. Het gaat over dingen die onaanvaardbaar waren, die zij niet in die duidelijkheid heeft benoemd natuurlijk, omdat zij haar geloofrecht wou houden natuurlijk in die staat.
Bij het begin heb je gezegd, allebei hebben jullie gezegd dat jullie dubbele gevoelens hadden.
Ja.
Dus dat wel. ik ken het werk zo goed, maar ik was een grote fan van Zomerspel.
Ja, Zomerstuk, ja.
En nadien is ze dan naar de Verenigde Staten ook nog uitgelezen.
Ja.
Dus zeker dat ze dan eigenlijk een hele te gezinnige rol heeft. Kan je daarvan misschien? Zeg, hoe kun je dat niet uit de weg gaan?
Nee, ik wil dat niet uit de weg gaan, maar dat is natuurlijk een hele...
Het is juist zo in die ambivalentie van Zomerspel, juist ja. Zo goed.
Ja.
Misschien is het geen representatief voorbeeld van
haar schrijven. Ik denk dat dit de periode is, de Zomerspel, daar was ze aan het werken toen dit geschreven is ook. En het is een deel eigenlijk van een, wat sommigen als trilogie gezien hebben, van een afscheid eigenlijk al van de DDR. Ook in Zomerspel voel je dat natuurlijk, de ondergang die in de natuur te zien is, eigenlijk tezelfde tijd ook de ondergang van het systeem is. Zij is na de val van de muur inderdaad, in de jaren 90 dan een tijd, naar Amerika uitgeweken, op de vlucht een beetje voor de hetze die ontstaan is rond haar persoon, die meer met een afrekening met het hele systeem te maken had dan met haar persoon zelf. Dat is de algemene indruk achteraf, dat de verwijten die zij over zich heen geslingerd kreeg eigenlijk disproportioneel waren. Ja, nu, dus en in 1990, Bas Pleip, die tekst heb ik vermeld, dat is ook zo'n dagboek van een schrijfster die dicht bij Christa Wolf staat, is een tekst die in 1990 gepubliceerd is, waarin zij dus beschrijft hoe zij na de zogenaamde Ausbürgerung van Wolf Biermann, dus er was een kritische liedermacher, een liedjeschrijver die buitengesloten is uit de DDR. Hij was, was nota bene eigenlijk een West-Duitser die uit overtuiging naar Oost-Duitsland verhuisd was, die dan in West-Duitsland liedjes ging zingen, die te kritisch werden bevonden en daarna zeiden ze van je komt er niet meer in. Waar een grote groep schrijvers tegen geprotesteerd heeft. En na die publiekelijke protesten, waar Christa Wolf een trekker van was, werd zij nog intensiever door de Stasi, de staatssicherheid, geobserveerd dan daarvoor al het geval was. Dat beschrijft ze in Was bleibt. Die tekst is pas in 1990 gepubliceerd, terwijl het gaat over de jaren 70. Dus wat zij de kritiek achteraf natuurlijk, nu pas. Nu is toch alles te laat, nu is het niet meer gevaarlijk om daarop te wijzen. Wat hebben we daar nu nog aan? Bovendien bleek dan, een paar jaar later, toen de Stasi-archieven opengingen, trouwens de man die ze toen in beheer had, is Joachim Gauck, die nu de bondspresident is van Duitsland, dat Christa Wolf niet alleen het slachtoffer was van de Stasi, dat daar een vijftigtal dikke kaften staan met observaties over Christa Wolf, dagelijkse telefoongesprekken, tot in de kleinste details, maar dat daar ook een zogenaamde Theta-akte stond van Christa Wolf, dat zij dus ook zelf informant is geweest van de Stasi. Dat is een verhaal van eind jaren 50, 59 tot begin de jaren 60, dus ik kan eigenlijk niet zeggen, ze was heel piepjong, ze wist niet wat ze deed, ze was toen toch ook wel al 30, maar het was zeker de periode waarin zij zich heel sterk met het systeem identificeerde, waarin zij voor officiële DDR-uitgeverijen werkte, waarin zij ook als lector manuscripten beoordeelde om een oordeel te kunnen vellen over de vraag of dat op DDR-staatspapier mocht gedrukt worden of niet. Waar zij ronduit Stalinistische oordelen over velde. Dus dat is ook in haar publieke activiteiten te zien, dat zij toen die overtuiging toegedaan was. Haar eerste literaire werk, Moskouer Novelle, is in 1961 ook verschenen. Dat was een werk dat zonder meer eigenlijk hand- en spandiensten leverde voor dat systeem. Dat eigenlijk karikaturale poppetjes portretteerde die alles deden wat het systeem verwachtte. En zij heeft daar later ook zelf afscheid van genomen, van die tekst, en gezegd het is een belachelijk traktaat. Maar ze heeft nooit gezegd dat ze met de Stasi niet alleen gepraat heeft, dat ze ook echt wel een informant was voor de Stasi met een zelfgekozen naam, enzovoort. Ze heeft beweerd dat ze dat ook vergeten is, die periode, dat ze die verdrongen heeft. En als je natuurlijk dan in deze tekst ziet dat zij het over The Heart of Darkness heeft en over de eigen donkere kant, dan kan je natuurlijk ook wel vermoeden dat ze daar eigenlijk al mee aan het worstelen is met dat soort verhalen, met de dingen die zij, met de mate waarin ze te ver gegaan is in haar identificatie met het systeem op het moment dat er eigenlijk al weinig aan te verdedigen was. En natuurlijk, ja, daar is een enorme schande rond gecreëerd. Er is begin de jaren 90 ook een ware heksenjacht geleverd op auteurs die natuurlijk in verschillende mate verweven waren, zich geïdentificeerd hebben met het officiële regime. Ook Heiner Müller is toen ontmaskerd als iemand die met de Stasi had gepraat. Ook Monika Maron is nooit IM geweest zoals Christa Wolf, maar Maron was de stiefdochter van de minister van Binnenlandse Zaken. Dus bij haar thuis zaten de Stasi-officiers gewoon aan tafel mee boterhammen te eten. Zij is op haar 18e weggelopen thuis, heeft toen een heel radicale breuk gemaakt met dat systeem, maar ook van haar zijn daar in dat Stasi-archief nog een paar teksten die zij aan de Stasi heeft geleverd, omdat de Stasi haar visa had bezorgd om naar West-Berlijn te gaan. En zij was toen Vloekasje aan het schrijven waarvoor ze terug wou naar de plaats waar ze opgegroeid is. Want Maron is 10 jaar van haar leven nog in West-Berlijn geweest en dan met haar communistische moeder verhuisd naar het oosten. En ze wou terug en ze kon anders niet terug. En de Stasi, die toch al thuis was, die zei van, als jij daar een bericht over schrijft voor ons, dan mag je gaan. En toen heeft Maron, die teksten zijn dan later ook gepubliceerd, beschreven aan de Stasi wat er allemaal zoveel fantastischer was in het Westen en hoe kleurrijk en hoe bont het leven daar was en hoeveel Maoïstische pamfletjes er daaruit konden gedeeld worden, terwijl dat natuurlijk omgekeerd ondenkbaar was. Dus aan die teksten was al helemaal eigenlijk niks verwerpelijks, maar ook zij is enorm door het slijk getrokken. Bij Christa Wolf zie je dat zij vanuit haar werk, toen als lector, en haar kennis van manuscripten van bepaalde auteurs, toch al gevoeligere informatie heeft doorgespeeld, maar of zij echt iemand ooit heeft schade berokkend, is een moeilijke vraag. Maar dus, naar aanleiding van 25 jaar Val van de Muur, is er op Canvas op dit moment het programma Het IJzer Gordijn, waar Hendrik Vos en Rob Herbout langs het IJzer Gordijn gaan. Het is een beetje een stuntelig programma, vind ik, maar goed, ze zijn ook in Berlijn geweest en daar zijn zij gaan praten met Sascha Andersen. En Sascha Andersen was een trekker van het hele literaire veld van de zogenaamde Prenzlauer Berg in Berlijn, waar kritische dichters, dus in kerken en in privéwoningen, allerhande activiteiten organiseerden en die ook hun gedichten verspreiden via zelf weer gekopieerde tijdschriften. En Andersen zat achter zo'n tijdschrift en maakte heel veel mogelijk in die kringen. Hij was ook zelf een dichter, maar bleek terzelfde tijd een Stasi-informant te zijn, die dus alles wat hij daar ervaarde over waar die mensen mee bezig waren, direct door ging vertellen en die vooral vanuit de Stasi de opdracht had gekregen om er toch maar voor te zorgen dat allemaal ongevaarlijk bleef wat die deden. Dus die waren heel erg met poststructuralistische theorie bezig, zolang het maar heel ver van concrete politieke situaties bleef. En die Andersen, ja, die is door Wolf Biermann, die buitengesloten liedjeszinger, dan Sascha Arschloch Andersen genoemd. Ik ga dat niet vertalen. Maar dus die heeft natuurlijk wel meer boter op zijn kop dan zo iemand als Christa Wolf, die op een heel ander tijdstip ooit met die staat heeft samengewerkt. Nu, er zijn veel mensen die zeggen wat veel moeilijker is aan de biografie van Christa Wolf, is dat zij pas in 89 uit de SED gegaan is. Dus de eenheidspartij, de enige partij aan de macht. Daarvan is zij lid gebleven tot het einde. En goed, ja, je voelt natuurlijk in alles wat ze schrijft waarom. En ja, zoals gezegd, er zijn heel veel mensen die diezelfde desillusie natuurlijk delen, dat het niet gelukt is, hè. Daar.
En is dat nog postuum of nog niet zo'n hele
Die postuum, de vertaling waarschijnlijk. Ja, Dr. Freud of The Overcoat of... Stad de Engel of The Overcoat of Dr. Freud. Waarin ze dus inderdaad ook weer op dezelfde zelfkritische manier als hier met zichzelf in gesprek gaat over die periode dan en over waarom ze dat vergeten heeft, over de blinde vlek. Dat is een belangrijk thema hier ook. De blinde vlek in je waarneming. En ze spreekt daar ook over in dit boek met haar dochter. Haar dochter is een psychoanalytica. Dat zie je niet in dat boek, maar dat is biografisch wel zo. En dan vraagt ze aan haar dochter, moet ik daarnaar op zoek gaan? Dan zegt die dochter, ja, in jouw beroep zeker wel. En zou het kunnen dat dat een plek is waar we dingen in stoppen om onszelf te beschermen? Ja, zeer zeker. En dus, dat is de dubbelheid. In,
dat geeft wel complexiteit aan.
Ja. Dit is ook haar beoordeling van zoiets als technologie. En beïnvloedt dat trouwens met... Daar heb ik niet op gewezen met die titel nog eens. Störfall, Nachricht en Estages. In de tekst is dan ook sprake van die nachricht. Dus dat korte, laconieke bericht. Maar dat is eigenlijk dezelfde tijd ook een citaat van haarzelf. Want in een van haar eerste teksten, De geteilte hemel, de gedeelde hemel, waarin het gaat over een liefdesrelatie die kapot gaat aan de muur eigenlijk. De hemel die in twee gespleten werd door die muur. Is ook sprake van die nachricht, maar toen in de context van die tijd, begin de jaren 60, ging dat over het bericht dat in de DDR op zeer veel enthousiasme werd onthaald over de cosmonaut Gagarin, de eerste mens in de ruimte. Wat echt zo'n overwinning was van de technologie ook weer en waar men toen heel trots op was en Wat leek te bevestigen dat ze daar heel goed bezig waren. Dus daar voel je weer zo die dubbelheid van een nachricht die positief was over technologie. En dan met Tsjernobyl natuurlijk ging het drastisch fout. Met Branson's raket ook. Net.
Het heeft ook iets van hubris. Want jij zei utopie, heb je gezegd, Faust.
Ja.
Doelstrift. Ik dacht ook aan zo'n Grieks begrip als overgenoemd.
Ja.
Wat toch sterk in de politieke projecten.
Tuurlijk, ja. Dat is waar anderen het zo moeilijk mee hadden, hè, dat er natuurlijk mensen waren die zo aanmatigend waren om te denken dat zij wisten wat goed was voor iedereen. Niet meer bestond, hè? Nee.
Maar dat er toch wel in zit, hoe
Ik denk bij Ach, hadden we die duivel nog maar, verwijst ze meer naar, was nog maar allemaal zo simpel natuurlijk, dat we heel duidelijk wisten ook waar goed en fout lagen. Voor de rest heb ik dat nu niet in mijn lectuur van deze tekst diep uitgespit. Hoe het met religie zit. Nee, maar je mag gerust natuurlijk uitleggen wat je gedacht had, hè.
Ik wil het afschrijven, maar niet voor elke keer. Inderdaad, om de
En tot binnen 4 weken.
Thank you.